Je luistert naar Sociale Kwesties, een podcast van Movisie.
Welkom bij Sociale Kwesties, de podcast van Movisie. Mijn naam is Madelief Timmers.
En ik ben Marcel Ham.
En vandaag gaan we het hebben over eenzaamheid. Iedereen voelt zich denk ik wel eens eenzaam. Dat kan betekenen dat je een gevoel van verbinding mist bijvoorbeeld. Maar niet voor iedereen is eenzaamheid ook tijdelijk. Voor heel veel mensen is dat niet tijdelijk zelfs. Bijna de helft van de Nederlanders voelt zich namelijk in meer of mindere mate eenzaam. Vaak zoeken we de oplossing bij het individu. Maar wat als eenzaamheid ook te maken heeft met de buurt waarin je woont, de plekken waar je anderen ontmoet of juist niet ontmoet, en de manier waarop we onze samenleving inrichten? Wat betekent dat in de praktijk voor de aanpak van eenzaamheid? Welke rol kunnen gemeenten, professionals en bewoners hierin spelen?
Daarover gaan we praten met Cynthia Friebel. Jij bent, Cynthia, projectleider bij Movisie en je houdt je daar bezig met eenzaamheid. Nu is Movisie een club die zich al heel lang bezighoudt met eenzaamheid. What's new?
What's new? Nou, sinds vorig jaar zijn we wel weer wat intensiever bezig met het onderwerp eenzaamheid in opdracht van VWS, het ministerie. En daarbij richten we ons op het verspreiden van kennis die we al hebben of die we verzamelen. En vooral gericht op de mensen die zich lokaal in de gemeente, in de wijk, in de buurten inzetten voor de aanpak van eenzaamheid.
Want lokaal moet het gebeuren.
Daar gebeurt het, bij de mensen, ja.
Ook de gast bij ons in de studio is Martin Chéniaud. Hij is senior adviseur gezondheid bij de gemeente Utrecht. En in zijn werk kijkt hij onder andere naar hoe de inrichting van wijken en publieke ruimtes kan bijdragen aan gezondheid, ontmoeting en sociale verbondenheid. En daar gaan we het straks nog verder over hebben. Welkom.
En aan het einde van deze uitzending hebben we ook nog een gesprek met Maaike van der Linden van De Groene Kans. En zij vertelt over hoe ze een sociaal project combineren met ecologische doelen en ook tegelijkertijd ook nog de eenzaamheid bestrijden. Het kan allemaal samengaan, maar lief.
Zeker. We beginnen even bij jou, Cynthia, want we hebben het over eenzaamheid. En ik zei al van, ik denk dat heel veel mensen het gevoel kennen van eenzaamheid. Of misschien wel eens hebben meegemaakt. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat is eenzaamheid?
Ja, daar bestaan natuurlijk allerlei verschillende ideeën over. En daar hebben ook mensen uit allerlei verschillende wetenschappelijke disciplines zich over gebogen. Maar gemiddeld genomen, zeg maar grofweg, onderscheiden we eigenlijk twee soorten eenzaamheid. Of twee vormen van eenzaamheid. Dat is sociale eenzaamheid, waarbij je vooral gewoon behoefte hebt aan meer mensen waarmee je contact hebt. Gewoon in de buurt, in kennissenkring of familie. En als je gebrek daaraan ervaart, minder contacten hebt dan je eigenlijk zou willen, dan heb je het dus over sociale eenzaamheid. En daarnaast hebben we het ook over emotionele eenzaamheid. En dat is meer dat je een speciale band met mensen mist. Dus dan kan je misschien wel allemaal kennissen hebben, maar je mist toch die ene vriend of een partner waarmee je echt verbonden voelt.
Ja. Marcel, jij had het vandaag over een derde vorm ook.
Ja, ik had gelezen dat je ook nog existentiële eenzaamheid hebt. Hè? Dus de behoefte aan zingeving of het gebrek daaraan. Hoe zit dat?
Ja, nou daar zijn men is daar nog niet helemaal over uit wat we daar precies onder verstaan. Hè? Dus die term is eigenlijk ook komt uit de existentiële filosofie. Dus dat is ook weer een andere benadering eigenlijk om naar eenzaamheid te kijken. En dat gaat in wezen gaat dat om het gevoel dat je hebt dat het uiteindelijk ben je als mens alleen hier op aarde.
Ja.
Dat gaat best diep.
En zeg je dit omdat daar niet zoveel aan te doen is?
Andere twee eigenlijk
meer zich lenen voor een maatschappelijke aanpak?
Nou ja, dat is inderdaad ook een eerste reactie die ik zelf ook wel een beetje daarbij voel. Maar het gaat ook om eigenlijk weer een andere manier om daarnaar te kijken. En ook om aan te geven, kijk, dat het in wezen dat je alleen bent uiteindelijk. Dat het een menselijk aspect is. Dan kan je daar eenzaamheid bij ervaren, die dan ook dieper gaat dan een contact zoeken of een contact missen. En dan gaat het ook meer inderdaad om hoe je dat beleeft en hoe diep dat gaat.
Ja.
Dat is echt een andere categorie, noem ik het maar, dan die sociale en emotionele eenzaamheid.
Ja.
En daar kan je nog urenlang over filosoferen. Dus,
misschien een onderwerp voor een volgende
podcast. Voor vandaag misschien volgende te vergaand. Ja.
Ja, waarom is het eigenlijk een probleem? En hoe uit die eenzaamheid zich?
Nou ja, misschien is het nog één stapje terug. Want eenzaamheid aan zich is niet per se een probleem. Eenzaamheid hoort eigenlijk gewoon bij het mens zijn. Hoort bij ons als mensen. En waar mensen zijn, voelen ze zich ook wel eens eenzaam. En dat is ook op zich helemaal niet zo erg. Het wordt eigenlijk pas erg als mensen zich langdurig of diepgaand eenzaam voelen. En dan kan het ook echt op de langere termijn allerlei klachten ook veroorzaken, fysiek en mentaal. En kan het mensen ook echt belemmeren in hun functioneren. En dan wordt het natuurlijk sowieso een groter probleem. Niet alleen voor mensen zelf, maar ja, voor onze hele samenleving, als veel mensen dat op die manier ervaren.
We zeiden net in de introductie, hè, dat meer dan de helft van de
45%, ja. Ja. Bij mensen met een lagere opleiding, lager inkomen, is het zelfs nog veel meer dan de helft, hè, vaak.
Ja, dat dus, is natuurlijk niet overal hetzelfde, inderdaad. Nee. Er zijn groepen waar eenzaamheid veel meer voorkomt. En ook omstandigheden waaronder mensen sneller en meer eenzaamheid ervaren.
Maar wat is er aan de hand? Wat weten we hierover? Zo'n ernstig probleem, wat al zo lang duurt, hè, ondanks... Ja.
Nou ja, de vraag is dus inderdaad wanneer het echt een probleem wordt. Mm-hmm. Hè? Dus als je kijkt naar hoeveel mensen echt zich ernstig eenzaam voelen, dan is dat wel minder dan het percentage wat je net noemde. Dat is ongeveer gemiddeld 13%.
13?
Ja.
Okay.
Of 13% ja, van de mensen die zeggen dat ze eenzaam zijn, voelt zich ernstig eenzaam.
Heftig.
En dat is nog steeds heel veel.
Ja.
Dus dat is wel iets waar we met elkaar naar hebben te kijken. Van wat zijn daar oorzaken van? En hoe kunnen we dat aanpakken? En die oorzaken, dat is niet zo eenduidig. Hè? Er is niet één oorzaak of één oplossing. En dat ligt op verschillende vlakken. Zowel bij het individu zelf. Hè, dus als je het moeilijk vindt om contacten te maken, om vrienden te maken, dan is het voor de hand liggend dat je ook je sneller misschien eenzaam voelt. En daar zijn nog allerlei andere factoren die daar mee spelen. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel maatschappelijke factoren. Als jij in een straat woont waar je je buren niet eens kent, of als jij op je werk eigenlijk helemaal geen contact hebt met de mensen met wie je werkt, dan raak je natuurlijk ook sneller geïsoleerd en voel je je sneller eenzaam. En dat zijn ook wel dingen waar we met elkaar best ook iets aan kunnen doen. Uiteindelijk is dat vooral ook iets van ons allemaal, denk ik.
Dus dat is op zich positief. Dat er is een probleem, maar er zijn ook oplossingsrichtingen.
Dat is altijd fijn, hè, als er oplossingen zijn.
Maar het probleem is wel stabiel. Er is geen verbetering zichtbaar.
Nou ja, we zagen tijdens de corona-periode bijvoorbeeld dat er natuurlijk sterke groei was. Ja, het kan nog erger.
Ja.
Je ziet ook wel over landen en culturen heen dat mensen zich eigenlijk overal wel eens eenzaam voelen. En dus dat is ook niet per se aan één land of cultuur gebonden. Er zijn heel veel aspecten die daarop van invloed zijn. Dus ja, ik denk dat je ook niet ervan uit moet gaan dat we eenzaamheid moeten uitbannen met z'n allen. He, dus tot op zekere hoogte is het een onderdeel van ons leven, net als honger of pijn. Maar we moeten wel alert zijn dat er niet te veel mensen zijn die dat langdurig of ernstig ervaren. En daarom is het ook belangrijk om in ieder geval daarin meer te voorkomen dan te genezen.
Ja, want dat biedt ook meer perspectief, schrijven jullie of zeggen jullie, dan mensen die al eenzaam zijn minder eenzaam te laten worden. Preventief werken is effectiever of...
Ja, helemaal. Als mensen ernstig vereenzaamd zijn, dan is dat ook heel moeilijk om ze uit die hele diepe put weer omhoog te krijgen.
Martin, jij zit hier vandaag ook bij ons in de studio. En dat is heel leuk eigenlijk. Want vanuit jouw werk, je doet een heleboel dingen. Daar mag je dadelijk iets meer over vertellen ook. Maar je bent ook bezig met hoe die fysieke leefomgeving, hoe dat bij kan dragen aan eenzaamheid als dat niet goed geregeld is. Of juist ook kan bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid, of in ieder geval het stimuleren van ontmoeting, als dat wel, als daar wel van tevoren over nagedacht is. Zou jij iets meer kunnen vertellen over wat je allemaal doet en hoe dat ook raakt aan het thema eenzaamheid?
Ja, zeker. Nou, mijn naam is Martin. Ik werk bij de gemeente Utrecht, bij de afdeling Volksgezondheid. En ik mag me daar bezighouden met veel van de nieuwe gebieden van onze stad. Utrecht is een stad die ontzettend hard aan het groeien is. We krijgen er nog ongeveer 150.000 mensen bij. En we zagen in sommige van onze relatief nieuwe buurten dat het niet altijd even goed ging met de mensen die daar woonden. Dus we doen ook heel veel gezondheidsonderzoek. En daarin zagen we onder andere terug dat die ernstige eenzaamheid die net voorbij kwam, dat die een stukje hoger lag. We zagen wat lagere sociale cohesie. En we hoorden bijvoorbeeld ook van partners uit de wijk dat ze wat meer burenruzies opmerkten. En ook dat mensen gewoon zeiden, ik heb het hier niet zo naar mijn zin. Nou, dat was voor ons een signaal dat we dachten, misschien zit er wel iets in die nieuwe buurten, waardoor we samen met die mensen een goede start zouden kunnen maken. Ook een stukje dat sociale contact en misschien ook bewonersinitiatief kunnen stimuleren. En misschien heeft dat wel heel veel invloed op al die andere gezondheidsuitkomsten en het welzijn van die mensen die daar komen te wonen later in de tijd. Dus daar mag ik maar mee bezighouden.
Mooi, ja. En daar heb je zelfs een boekje over geschreven, toch?
Ook nog,
ja.
Ja, we zijn nu in twee buurten hier echt heel nadrukkelijk mee bezig geweest. Dat zijn Leeuwenstein en Cartesius. Twee Utrechtse echt gloednieuwe buurten.
Staan die er al helemaal of komen daar ook nog steeds huizen en bewoners bij?
Ze staan er deels. Je ziet dat de opleving van zo'n buurt, er gaat soms wel 8 tot 10 jaar overheen. Dus Leeuwenstein is nu denk ik op 3/4. Cartesius ongeveer op 1/5. Dus je ziet heel gestaag komen er elk jaar een paar honderd woningen en er is ook een paar honderd mensen bij. En dat is elke keer ook weer een kans om een goede start te maken met die mensen die er komen wonen. En dan ook hopelijk weer te verbinden met de mensen die er al wonen of die misschien al wel tientallen jaren in de buurt daaromheen wonen.
In dat boek wat je hebt geschreven, daar beschrijf je van wat er ook, wat juist goed werkt in het stimuleren van die ontmoeting, in het bouwen van zo'n wijk. En daar heb je het ook over het gebruik maken van de tijdelijkheid van dingen. Dus dat je daar juist ook kansen in kunt zien in het feit dat de wijk nog niet helemaal af is. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja, we zijn eigenlijk aan de slag gegaan met dat moment net na de oplevering. En dan kijken hoe het met de mensen gaat die er komen te wonen. En als je dan verdiept in de mensen die er zijn en dat een stukje observeert hoe die eerste maanden en die eerste jaren gaan, dan zie je ook dat er in het ruimtelijk ontwerp eigenlijk al de basis wordt gelegd voor dat sociale contact. Dus in dat boekje wat ik heb geschreven, dat heet Stenen maken nog geen buurt, daar hebben we ook 3 hoofdstukken zitten. En het eerste hoofdstuk, dat gaat er eigenlijk over van, hoe ontwerp je nu aan de tekentafel al een buurt die als het ware vanzelfsprekend een stukje die sociale contacten in de hand werkt. Dat kan je op hele simpele manieren doen door bijvoorbeeld, we kennen allemaal de gevelbankjes, de afgesneden hoeken, zodat mensen even een praatje kunnen maken. Maar dat zit ook in het leveren van bepaalde ruimtes waar je nog iets mee kan als een buurt wordt opgeleverd. Dus we zien soms dat we vanuit de ruimtelijke kant heel geneigd zijn om elke vierkante meter volledig te bestemmen. En dat is dan ook heel moeilijk om dat achteraf nog te veranderen. Terwijl soms wordt een buurt pas 15 jaar nadat de tekeningen zijn gemaakt, wordt die opgeleverd. En dan is er misschien wel behoefte aan iets heel anders dan 15 jaar geleden was bedacht. Nou, als jij nu in je plannen een heel klein beetje vrijheidsgraden inbouwt, zodat je op die actualiteiten kan inspelen, dan merken we dat dat heel veel mogelijkheden biedt voor de bewoners die in zo'n buurt komen.
Maar wat zijn dat, vrijheidsgraden? Loze ruimtes? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, eigenlijk dus onbestemde vlakjes in je buurt.
Ja.
En dat klinkt heel eng. En ik zeg vaak van, joh,
onbestemde vlakjes.
Ja, want de neiging is van, zo'n stad die is al heel druk en we willen zoveel, dus we moeten elke vierkante meter moeten we helemaal benutten. Maar ik zeg dan vaak, al is het maar een plotje van 5 bij 5 meter, hou hem eens onbestemd. Of geef het soort de bestemming van, hier gaan we iets mee doen wat dan actueel is en waar de bewoners iets mee willen. En in het allerergste scenario, als je nou echt niks verzonnen krijgt, dan is het een extra stukje groen in je wijk. Maar het risico is dus zeer beperkt en we zien tot nu toe altijd dat bewoners er graag heel veel mee willen. En jij noemde net van, nou ja, zo'n buurt duurt lang met het opleveren. Dus ook als die eerste blokken er staan, dan kan er zomaar een bouwplot naast liggen, wat misschien pas over 6 jaar bouwrijp gemaakt hoeft te worden. Ja, waarom zou je er niet een paar doeltjes neerzetten? Of was dat gras inzaaien? Misschien kan je er iets met een tijdelijke speeltuin, een tijdelijke moestuin. Je kan heel veel in die tijdelijkheid van zo'n buurt, waardoor je toch voor die eerste bewoners al iets biedt, waar ze elkaar ook tegen kunnen komen. In de tussentijd dat er dus nog niet die definitieve speelplekken, ontmoetingsplekken zijn gerealiseerd. Want die zijn er vaak nog niet in die eerste jaren.
Ik wil ook even kijken naar jou, Cynthia. Want we hadden het, je had het eerder al over die integrale aanpak. Dat is ook een beetje beleidstaal misschien. Ja. Zou je daar iets meer over, iets meer over kunnen vertellen? Van wat bedoelen jullie dan met zo'n integrale aanpak? En op welke manier kan dat een oplossing bieden aan die verschillende vormen van eenzaamheid?
Ja, wij zeggen altijd, eenzaamheid speelt door alles heen. Dat is eigenlijk de wat meer bij de mensen brengen van die integrale aanpak. Dat betekent sowieso voor in het leven van mensen zelf speelt het door alles heen. Dus het speelt eigenlijk in alle fases van een leven een rol op alle plekken waar mensen komen, waar mensen samenkomen. Maar dat betekent dus ook vanuit de beleidsmakers bij de gemeente bijvoorbeeld, of met name eigenlijk. Dat is ook op alle beleidsthema's waar je als gemeente aan zet bent, ook het thema eenzaamheid een rol speelt. En ik vind het heel mooi dat de gemeente Utrecht daar dan ook bij de bouw van nieuwe wijken ook actief al op inzet.
Ja, dus kijkt, het fysieke domein.
Ja, dat je kijkt inderdaad niet alleen maar van hoe kunnen we zoveel mogelijk woningen op zo'n vierkante kilometer zetten, maar ook hoe maken we zo'n wijk leefbaar voor mensen en hoe maken we dat mensen daar ook zich fijn voelen en met elkaar in contact komen en dat er ook aanbod is, bijvoorbeeld in, want dat is ook een belangrijk aspect natuurlijk, dat er ook allerlei voorzieningen in zo'n wijk komen waar mensen ook kunnen sporten of naar de winkel gaan of andere dingen doen met een speeltuintje voor kinderen, dat soort voorzieningen. Dus dat zijn allemaal oplossingsrichtingen die ook wel bij ons bekend zijn als die werken, ook in de aanpak van eenzaamheid.
Hey, moet je ze allemaal tegelijk doen? Want ik heb even in jullie wat werkdossier gekeken. Hè? Dat is een lijst van 8 punten waar ook weer allerlei voorbeelden onder zitten. Het gaat om betekenisvol contact, om praktische ondersteuning. Maar ook bijvoorbeeld om het bevorderen van bestaanszekerheid. Hè? Zodat, hè? Want nou, we zeiden net al, mensen die minder in armoede zitten, die zijn ook minder snel eenzaam. Zeker. Het gaat om een toegankelijke samenleving. Hè? Als het gaat om onderwijs, sport, openbare ruimte. Waar moet je in hemelsnaam beginnen als je gemeente bent?
Nou ja, dit zijn geen nieuwe dingen voor gemeenten. Dus eigenlijk zeggen we, op al die terreinen waar je al bezig bent en waar je ook al probeert om het bestaan van mensen, het leven van mensen te verbeteren, kijk daar ook af en toe nog even met die bril van, hoe ervaren mensen dat? Hebben mensen die in armoede leven meer gevoelens van eenzaamheid? En hoe kunnen we daarin ook nog extra aandacht meegeven in dat beleid wat we hebben?
Welke muurtjes hebben jullie, Martin, in Utrecht? Wil ik dan weten?
Ja, wij zijn daar ook natuurlijk niet helemaal onschuldig in. Nee, we hebben ook onze afdelingen en daarin is het soms best wel lastig om die contacten en ook samenwerkingen te leggen. Ik denk dat elke gemeente daarmee te maken heeft. En ik vond het wel interessant wat je net vertelde over het ruimtelijk domein en dan bijvoorbeeld die relatie tot het sociaal domein. Hè. Wat je even heel platgeslagen klassiek vaak ziet, is dat ruimtelijk domein dat leeft toe naar de oplevering van de sleutel. Dan is het van de bewoners en dan gaan zij weer een nieuwe buurt ontwerpen. En wat je dan bij het sociaal domein ziet, is dat het hen soms een beetje overkomt dat er ineens 3000 nieuwe mensen in hun wijk wonen. En zij komen dan pas echt in actie als de eerste problemen zich voordoen. Dus daar heb je een gat tussen het ruimtelijk en het sociaal domein, waarin je heel goed preventief zou kunnen optreden, heel veel problemen zou kunnen voorkomen, maar waar we soms niet goed genoeg in zijn om dat ruimtelijk en het sociaal domein wat dichter bij elkaar te brengen.
En wat is daarvoor nodig?
Heel veel Martins.
Ja. Nou ja, dat is inderdaad vanuit het ruimtelijk domein de realisatie van, hey, ik kan al heel veel doen om dat sociale, om daar ook iets aan bij te dragen. Veel meer denken vanuit die inwoners die er zijn. En het sociaal domein, dat kan soms weer veel beter zijn in dan verwoorden wat dat vraagt. Het zijn wel echt twee verschillende professies. En ik zie soms ook nog wel eens dat het ruimtelijk domein dan zegt van, ah ja, dit vind ik ook belangrijk. Hier heb ik nog niet per se ervaring in, wat moet ik dan doen? En dan zie ik soms wel eens dat er te vage of algemene adviezen vanuit het sociaal domein komen. Dus bij het ruimtelijk domein denk ik dat we heel erg gewonnen zijn bij wat meer die visie van, hey, we zijn hier echt voor mensen aan het ontwerpen en ook openstaan om dat in je ontwerp toe te passen. En in het sociaal domein zouden we denk ik soms wat beter kunnen nadenken van, hey, wat betekent dat nou concreet? Ja. Wat wij hier willen en hoe zou je dat bijna kunnen intekenen bij die gebouwen die we aan het ontwerpen zijn of bij die buurten die we hier neer gaan zetten. Om zo ook die collega's van het ruimtelijk domein weer een stukje te helpen.
Hoe doen ze dat eigenlijk in de praktijk?
Nou, en als we het hebben over goede voorbeelden, dan hebben wij er vandaag hier eentje in de studio als inbeller. We mogen namelijk wat vragen stellen aan Maaike van der Linden. Zij is een van de oprichters van het sociale initiatief De Groene Kans. En onder het motto van het tegengaan van het verspillen van voedsel organiseren zij wekelijks markten in verschillende Amsterdamse wijken. Maar De Groene Kans wil meer zijn dan alleen maar een balie waar mensen voedsel op komen halen. En ziet er daarom meer uit als een wekelijks tuinfeest voor bewoners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kunnen uitwisselen. Maaike, welkom in de podcast Sociale Kwesties. Ik heb net al iets toegelicht over De Groene Kans en wat jullie doen, maar ik ben eigenlijk heel benieuwd naar, jullie geven zelf aan, hè, dat het tegengaan van voedselverspilling is een soort van middel om een breder maatschappelijk doel te bereiken ook, wat ook weer samenhangt met het tegengaan van eenzaamheid. Zou je misschien daar iets meer over toe willen lichten voor ons?
Ja, zeker. Ja, dus De Groene Kans, samen delen tegen het verspillen van eten, is eigenlijk een middel met superveel aantrekkingskracht. Er komen heel veel verschillende mensen op af. Bij de 10 Groene Kansen in Amsterdam, bij elke Groene Kans komen tussen de 50 en 70 mensen wekelijks. Dus iets van 500 wekelijkse bezoekers. Wow. En al die verschillende mensen bij elkaar, die het allemaal heel leuk vinden om daar te zijn tegen het verspillen van eten. Het is een win-win situatie. Dus en je hebt gratis boodschappen. En er is een groot terras met koffie en thee en gezelligheid en muziek. En je kan dus ook helpen tegen het verspillen van eten door wat boodschappen mee te nemen. Dus dat is, zo ziet het middel eruit. En het hogere doel wat we proberen te bereiken is dus al die verschillende mensen bij elkaar brengen. En zorgen dat daar een zorgzame gemeenschap ontstaat. Want die ontstaan niet spontaan. Een gemeenschap ontstaat niet helemaal spontaan en al helemaal niet een zorgzame. En dat hebben wij de afgelopen jaren heel erg gekeken van, hey, wat werkt nou heel goed? Wat is er voor nodig om die zorgzaamheid te laten ontstaan?
Ja, dit doen jullie al een tijdje en jullie zijn dus ook heel erg aan het kijken van, wat werkt daar dan nou in en wat zijn nou belangrijke randvoorwaarden? Ja. Zou je daar één of twee dingen uit willen lichten die echt goed werken, die andere mensen vooral ook zouden moeten doen?
Wat we hebben ontdekt wat daarvoor heel goed werkt, is los van die aantrekkingskracht, is dat je moet gaan proberen vanuit de relatie te werken. Dat klinkt heel abstract, maar dat houdt bijvoorbeeld in dat je niet alles gaat protocoliseren. Je wil bijvoorbeeld eten, je denkt, nou, dat is een grote markt, er zijn 50, 60 mensen, dat moet allemaal heel eerlijk verdeeld worden. En dat doen we eigenlijk juist niet. Want als je het eerlijk gaat willen verdelen, dat is super subjectief. Iedereen heeft daar weer een andere mening over. De nadruk moet liggen op dat mensen gewoon blij zijn en tevreden. Dus dat eerlijke, dat halen we eigenlijk weg eruit. En natuurlijk is het de bedoeling dat iedereen wat meeneemt en dat ongeveer klopt. Maar we proberen dat echt op basis van relatie te doen. Dus als je een groter gezin hebt, dan heb je wat meer. En alleen al de nadruk daarop leggen, dat we dat niet doen, dat eerlijk, maar dat de gezelligheid voorop gaat en tevreden en blijheid, dat helpt al best wel heel erg goed. Of bijvoorbeeld dat het geen, een andere randvoorwaarde dat goed helpt, is dat het geen dienstverlening is. Dus er vindt geen transactie plaats. Dus iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Mensen komen ons helpen tegen het verspillen van eten. Mm-hmm. En iedereen is welkom. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal dingen die er, op dat er ook geen rij is. Dus hoe voorkom je dat er een rij is? Want dat veroorzaakt heel veel stress. Dus wat we eigenlijk proberen is laten zien, hoe werk je nou op een soort van organischere manier, zonder voor alles wat er misgaat, want er gaan heus wel dingen mis, regels en protocollen te verzinnen. En dat je dat veel meer vanuit op basis van relatie doet met mensen om je heen. Dus dat vergt ook best wel wat tijd. Ja. Dat iedereen elkaar goed leert kennen. En dan op basis daarvan kun je een heleboel oplossen met elkaar.
Ja, en wat zie je voor effecten of wat zie je gebeuren bij de inwoners? En ook zie je bijvoorbeeld ook dat er dus minder eenzaamheid is in de wijk, nu jullie dit al een tijdje doen?
Ja, heel veel. Dus ontzettend veel mensen die zeggen echt, dit is het moment dat ik mensen tegenkom, dat ik praat met mensen, maar ook waar zoveel vriendschappen ontstaan zijn. Mensen komen nu de hele week mensen tegen in hun eigen wijk die ze kennen. En dus de ene een beetje en de andere heel goed, maar het zijn allemaal verschillende relaties. Dus dat helpt ontzettend. Al die verschillende relaties. Mensen gaan ook samen verder de wijk ontdekken. Ze helpen elkaar mee naar het buurtteam of gaan naar andere buurtfeesten. En heel vaak zijn het mensen die voorheen helemaal geen sociaal netwerk hadden of heel weinig. Want we werken ook vaak in wijken waar weinig sociale cohesie is of waar veel eenzaamheid is, waar mensen veel alleen wonen. Dus dat verandert ontzettend veel in de leven van die mensen. En we zien er ook al die vriendschappen en relaties ontstaan.
Mooi, ja, dat is een enorm groot effect, lijkt me, van zo'n ogenschijnlijk eenvoudige interventie.
Dank voor dit inspirerende verhaal. Stel nou dat ik in mijn woonplaats, wat toevallig ook Amsterdam is, dus stel nou dat ik ergens anders woon en ik wil ook een groene kans opzetten. Wat is nou de valkuil die ik beslist moet zien te vermijden?
Nou, er zijn een heleboel valkuilen. Want wat wij organisaties en vrijwilligers en professionals leren, is dat je heel veel dingen eigenlijk niet moet doen. Dus je hoeft niet alles meteen te regelen. Dus dat is. En als je ook te veel wil regelen van tevoren, dan ga je ook mensen aantrekken die heel erg van handhaven houden bijvoorbeeld. Of die zeggen, hey, hier is het niet zo goed geregeld, dit is een beetje een chaos. Dat kom ik wel even regelen. Terwijl die chaos is best wel goed over nagedacht. En je wil ook juist dat iedereen een rol kan hebben. Dus als je gewoon met een klein groepje begint, en met dat groepje, dus wij spreken af met een zorgorganisatie of een welzijnorganisatie, dat zij dan die 4 uur per week en voor een ochtend daar altijd insteken. Dan ga je het vandaar opbouwen. Dus de bezoekers worden vrijwilligers. Het zijn allemaal verschillende organisaties vanuit de GGZ. En andere zorgorganisaties die sluiten aan. En er komen mensen vanuit de vakteams. Ervaringsdeskundigen. Dus vanuit daar ga je het opbouwen. Dus je moet vooral de tijd nemen en niet alles meteen af willen neerzetten. Want iedereen kan op die manier bijdragen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat daar mensen aanwezig zijn, of community builders, of hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval mensen die heel aanstekelijk kunnen zijn en anderen kunnen meenemen in iets. Dus daar zijn we heel erg naar op zoek geweest. Wat is nou, hoe doe je dat nou, dat gunnen? Een soort radicale gastvrijheid die zo aanstekelijk is dat andere mensen dat dus overnemen en ook gaan doen. Ja. En dat werkt super goed. Dat zien wij elke dag weer gebeuren. Zoals vandaag bijvoorbeeld was er een vrijwilliger die had dan voor alle mensen met een minder goed gebit een soort pakketje meegenomen voor tandenstoken en tandpasta en nog weet ik allemaal wat advies. Want zij heeft dan een tandarts in de familie. Of zoiets.
Oh, wat lief.
Weet je wel? De hele tijd van dit soort dingen.
Dat zijn wel echt zorgzame gebaren, zeg maar.
Ja.
Hey, Maaike, heel mooi. Dus ja, ik hoor je zeggen vanuit gelijkwaardigheid werken, een beetje chaos, dat is oké. Je hoeft niet alles van het begin af aan te handhaven. Nee. En ook gewoon meedoen en voordoen, dat heel belangrijk is. Heel erg bedankt voor jouw verhaal. En we zullen het straks ook nog even toelichten. Maar als mensen meer informatie willen over jullie initiatief, dan kunnen ze jullie mailen of op jullie website kijken. En misschien zelf ook wel aan de slag gaan met zo'n initiatief.
Ik ben wel benieuwd naar onze gasten, Martin en Cynthia. Of er nog iets mag naar aanleiding van dit item zijn. Maar is er nog iets wat jullie absoluut willen opbrengen? Wat we niet besproken hebben, waarvan jullie zeggen, dat moeten onze luisteraars weten.
Ja, nou ja, wat mij net nog wel even te binnen schoot bij het verhaal van Martin, is dat verhuizen aan zich voor mensen natuurlijk al een best een ingrijpende ervaring kan zijn. En we weten ook dat dat soort ervaringen kan zorgen dat je je meer eenzaam voelt.
Zijn we ons niet altijd bewust van, hè? We weten dat het na een echtscheiding of na baanverlies een groot risico is. Maar
ja, bijvoorbeeld
verhuizen. En je zei net al, er gaat toch een heleboel verhuisd worden de komende tijd. Hè? In alle nieuwe wijken, Martin.
Hopelijk wel. Want dat moeten we natuurlijk nog afwachten.
De 100.000 gaan we komend jaar niet halen. 100.000 nieuwe woningen. Maar ja, veel nieuwe woningen gaan er sowieso komen. In ieder geval in Utrecht, Martin.
Ja, zeker. En dat, nee, ik wil dat punt nog wel even onderstrepen, dat verhuizen echt zo'n levensverandering is. Denk er maar eens over na. Je gaat eigenlijk je hele leven opnieuw inrichten. En dat zit in de route of het vervoersmiddel wat je naar school of naar het werk neemt. Of je na het avondeten nog even buiten gaat spelen of achter de PlayStation kruipt als kind. Dus het is zo'n moment waarin je hele leven opnieuw gaat inrichten. En vaak die keuzes die dan worden gemaakt, die houden nog jarenlang stand. Dus als jij ook als gemeente bijvoorbeeld een moment zoekt waarop het heel opportun is om mensen iets aan te reiken waarmee zij wellicht iets positiefs kunnen veranderen of een positieve gedragsverandering kunnen doen, dan is verhuizen inderdaad net zoals een scheiding of een nieuwe baan of een jongere 18 worden. Dat is ook zo'n moment waar je op in kan zetten, waarin de kans misschien net even wat groter is dat mensen iets aannemen of een verandering gaan doorvoeren dan wanneer je dat gewoon in de normale lijn doet waarin mensen al jaren in een patroon zitten. Eigenlijk is elke nieuwbouwbuurt is een enorm sociaal experiment. Dus je gooit soms wel duizenden wildvreemden bij elkaar en dan kijken we wat er gebeurt. Nou, eigenlijk is dat heel gek. Mensen moeten ook een bepaalde manier vinden van met elkaar omgaan. Dus je ziet in die eerste periode komt er ook een aftasting van, hey, wat zijn de normen en waarden die wij hier als woonblok, maar ook als woonbuurt met elkaar hebben? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe spreken we elkaar aan? Maar ook bijvoorbeeld het voorstellen aan je buren. Dat moet echt in die eerste weken gebeuren. Want na een maand of twee wordt het heel ongemakkelijk als jij je buurman nog nooit een handje hebt geschud. Dus dat soort hele kleine sociale dingetjes, dat vindt continu plaats, precies na zo'n verhuizing. Dus dat maakt het ook zo'n ontzettend kansrijk moment om daar iets aan te doen.
We gaan zorgen dat het kabinet Jette jullie hoort. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
En wil je nou meer weten over de integrale aanpak van eenzaamheid, over het werk van Martin of over de Groene Kans? Check dan vooral even de show notes. Graag tot bij de volgende kwestie.
Je luisterde naar Sociale Kwesties, een podcast van Movisie.